Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij een nieuwe aflevering van het leerhuis op Radio Israël. Vandaag staat Parasha Metzora op het programma. Daarvoor lezen we uit Leviticus de hoofdstukken 14 en 15. En uit Malachi 3, de verzen 4 tot en met 24. In sommige Bijbelvertalingen kan dit doorlopen tot hoofdstuk 4, door verschillen in versnummering, maar het betreft gewoon dezelfde tekst. Daarnaast lezen we uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 13, de verzen 8 tot en met 21. Ik zal deze gedeelte in samenhang willen behandelen en daarnaast ook nog aandacht willen geven aan de standaardhaftige lezing van het 2 Koningen 7, vers 3 tot en met 20. Het tweede vers in het Torah-gedeelte dat we vandaag lezen, begint met de woorden die de Eeuwige tot Moshe sprak, Sotihiye Tohorat Hametzora, wat vertaald kan worden als, dit zal de wet zijn voor de persoon die een Tzara'at leidt. En daarmee borduurt deze parasha naadloos voort op het thema Tzara'at, waarover we lazen in de vorige parasha Tatsria. Die eindigde met de instructie om iedereen die aan Tzara'at leed buiten de gemeenschap te plaatsen totdat genezing had plaatsgevonden. Ook moest, wanneer Tzara'at kleding of een huis betrof, het aangetaste deel verwijderd worden. En als de Tzara'at terugkeerde, moest de hele kleding of het hele huis vernietigd worden. Dit onderstreept de ernst van deze aandoening. Tzara'at wordt vaak onjuist beschreven als lepra, maar beschrijft accurater een soort spirituele ontreddering die zich ook fysiek manifesteert. Terwijl de genezing van lepra met moderne medicijnen al gauw een half jaar kan duren, duren veel gevallen van tzara'at in beschreven in het Tanach beduidend korter, wat wijst op het tijdelijke karakter ervan. En verder is het ook nog zo dat bouwmaterialen natuurlijk niet aan lepra kunnen lijden. Hoe dan ook, het staat vast dat tzara'at een aandoening betreft waarvan de symptomen aan de oppervlakte zichtbaar worden. Het is een uniek Bijbels woord dat een specifieke soort rituele onreinheid aangeeft, die dus niet direct te vergelijken is met de moderne medische condities. In dat woord tzara'at zit namelijk ook het woord ra, en dat betekent kwaad. De Talmud gaat in op details over wat tzara'at precies is, een discussie die begint in de Mishnah en verder wordt uitgediept in de Gemara. In traktaat Negaim worden de verschillende soorten ongerechtigheden en verkleuringen die als tzara'at kunnen worden gediagnosticeerd uitgebreid behandeld. Het is opmerkelijk hoe tzara'at, een ongezonde geestelijke gesteldheid die anders verborgen blijft, aan de oppervlakte brengt. Dit proces kan ook gezien worden als een vorm van genade. De persoon die getroffen is door tzara'at, bekend als de Metzora, wordt tijdelijk uit de gemeenschap verwijderd om tijd voor bezinning te hebben. Een voorbeeld hiervan vinden we in Numeri 12, waar Mirjam kwaad spreekt over de vrouw van Moshe. Hoewel niet duidelijk is wat Mirjam precies zei, leidde haar gedrag tot tzara'at. Hierdoor werd ze buiten het kamp geplaatst, niet permanent, maar voor 7 dagen. Het reinigingsproces dat in Leviticus 14 wordt beschreven, bevat veel symboliek en ik wil enkele elementen daarvan nader bekijken. Hyssop wordt geassocieerd met zuivering. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik zuiver zijn, zegt de psalmist in Psalm 51 vers 9. Hyssop werd ook gebruikt bij de zuivering van een persoon, die door het contact met een lijk onrein was geworden, zoals beschreven in Numeri 19 vers 6. Daarnaast lezen we over cederhout, dat verwijst naar duurzaamheid, en verder over een scharlakenkoord. Deze had een dieprode kleur, een specifiek soort kleurstof gemaakt van een specifieke soort worm, wat wijst op kostbaarheid. Het symboliseert zowel de zonde als het bloedoffer dat verzoening daarvoor brengt. En in vers 4 lezen we dat er ook twee levende, reine vogels onderdeel van het ritueel uitmaken. Eén van deze vogels wordt geslacht boven een aarden pot met bronwater, terwijl de andere vogel later in de woestijn wordt vrijgelaten. Die vogels brengen mij ook een rabbijnse gelijkenis in gedachten over kwaadsprekerij, die de onherstelbare aard van roddelen en de schade die dit kan veroorzaken illustreert. In deze gelijkenis wordt iemand gevraagd een kus open te snijden en de veren eruit te laten waaien. Vervolgens wordt hem gevraagd om alle veren weer terug in het kussen te stoppen, een taak die natuurlijk vrijwel onmogelijk blijkt te zijn. Dit verhaal symboliseert hoe woorden, eenmaal uitgesproken, niet volledig teruggenomen of ongedaan kunnen worden gemaakt. Het is net zo onmogelijk om al die veren terug te verzamelen nadat ze door de wind zijn verspreid. De Metsora zal, na te zijn genezen, tijdens de voorbereiding om weer rein te worden verklaard, twee reine vogels moeten gaan vangen. En dit benadrukt hoe moeilijk het is om iets dat eenmaal is losgelaten, of dat nu woorden, veren of vogels zijn, weer terug te krijgen. Zoals ik eerder noemde, wordt de tweede vogel uiteindelijk vrijgelaten in de woestijn. En dat herinnert ons ook aan wat we lezen in Leviticus 16, waarop Yom Kippur, de zondebok, de woestijn in wordt gestuurd. En op deze manier symboliseert die levende vogel de Tsaraat, die, na de genezing van de Metsora, ver buiten de gemeenschap wordt gestuurd. En hierdoor kan de persoon die door Tsaraat was geplaagd, uiteindelijk weer volwaardig deel gaan uitmaken van die gemeenschap, omdat hij tot inkeer is gekomen en zijn geweten gereinigd is. Normaal gesproken zou de Haftara-lezing voor deze parasha uit 2 Koningen, hoofdstuk 7, de verzen 3 tot en met 20 genomen zijn. Daarin is de wonderbaarlijke nederlaag van het Syrische leger beschreven, omdat de Eeuwige het op bovennatuurlijke wijze opnam voor zijn volk. Ik wil hier toch nog wat dieper op ingaan, omdat we ook hieruit lessen kunnen gaan leren. Deze gebeurtenis volgde op een periode van ernstige hongersnood, veroorzaakt door de belegering van Samaria door de Syriërs. Die hongersnood was zo extreem dat, zoals beschreven in 2 Koningen 6, vers 28 en 29, de belegerde inwoners tot wanhopige daden overgingen en zij zelfs hun eigen kinderen gingen opeten. Vervolgens in hoofdstuk 7 verkondigt Elisa een profetie over een plotselinge overvloed aan voedsel. Ondanks de zware belegering door Syrië kwam de Eeuwige de Israëlieten te hulp en stuurde verlammende geluiden die paniek veroorzaakten in het Syrische kamp. De soldaten, overtuigd dat machtige legers hen naderden, verlieten in angst hun kamp, waarbij ze al hun voorraden en bezittingen achterlieten. Diezelfde nacht besloten 4 Metsorim, in een wanhoopspoging hun leven te redden, zich over te geven aan de Syriërs. Tot hun verbazing vonden ze een verlaten kamp, dat vol lag met voorraden die hard nodig waren voor de door honger geteisterde inwoners van de stad. Aanvankelijk hamsterden zij zoveel mogelijk van de achtergelaten goederen voor zichzelf, maar al snel besloten ze naar de stad terug te keren om de inwoners te informeren over hun vondst. Na een snelle verificatie van hun verhaal haasten de Israëlieten zich naar het kamp en keren terug beladen met de overvloed aan voedsel. Het is interessant dat de helden van dit incident Metsoraim waren, dat zij dus geplaagd waren door Tsaraat. Hetgeen natuurlijk ook verklaart waarom deze geschiedenis gebruikelijkerwijs als Haftara wordt gelezen bij de parasha Metsora. Dit Haftara gedeelte begint namelijk met dat deze 4 mannen zich bevonden bij de ingang van de stad. Zij waren buiten de stadsmuren geplaatst, in overeenstemming met de voorschriften rondom Tsaraat. Hun gedwongen ballingschap bleek echter positief uit te werken, omdat het hen toegang verschafte tot het Syrische kamp. Hun poging tot overgave leidde tot de ontdekking van dat verlaten kamp, wat uiteindelijk grote voordelen opleverde voor het volk van Israël. Volgens de Joodse traditie stuurt de Eeuwige Tsaraat naar iemand die gierig is en een ongezonde hebzucht naar geld en bezittingen heeft. Wat is de oorsprong van die gedachte? En wellicht nog belangrijker, waarom zou hij zo'n plaag of ziekte zenden? De tekst in Leviticus 14 vers 34 geeft daar toch aanleiding toe, omdat er tweemaal het Hebreeuwse werkwoord natan, wat betekent geven, wordt gebruikt. De eerste keer wordt het gebruikt in de context van het geven van het beloofde land en daarna voor het geven van de plaag. Het zou dus kunnen zijn dat de vier mannen, over wie we lezen, een voorgeschiedenis hadden van ongepaste zelfverrijking. Rashi merkt op dat zij familieleden waren van Gehazi, die eerder geprobeerd had de profeet Elisa te misleiden en uit was op een riante beloning. Toen Elisa deze misleiding ontdekte, berispte hij zijn dienaar streng en verwierp hem. Rashi suggereert dat nadat Gehazi's familie enige tijd was buitengesloten van de gemeenschap, ze hun fouten begonnen in te zien en openstonden voor correctie. In hun donkerste moment van wanhoop antwoordde de Eeuwige: hun bereidheid om hun gedrag te heroverwegen, hoewel aanvankelijk misschien met tegenzin, leidde uiteindelijk tot een unieke kans om het gehele volk te redden van uithongering en dood. Dit toont ook aan dat wat wij vaak zien als een straf ook ten goede kan keren als we op de juiste wijze reageren. Daarom beschouw ik dit ook als een vorm van terechtwijzing. In dit woord kunnen we ook enkele andere begrippen herkennen. Neem bijvoorbeeld recht, wat het tegenovergestelde is van onrecht of kromheid. En ook het woord wijzen, wat duidt op het geven van richting. Een terechtwijzing kan soms als straf voelen, maar als het een ware terechtwijzing is, zou het juist gericht moeten zijn op welzijn en rechtvaardigheid. Het zou degene die is afgedwaald, die onrecht heeft begaan, een nieuwe, een betere, de juiste richting moeten wijzen. Een richting die hen helpt weer recht te staan in relatie tot zichzelf, tot anderen en tot onze schepper. Wanneer Parasha Metzora wordt gelezen op Shabbat Hagadol, de Shabbat die voorafgaat aan Pesach, zoals dat dit jaar het geval is, wordt een ander Haftarah gedeelte gelezen, namelijk Malachi 3, vers 4 tot en met 24. Malachi betekent zoiets als mijn engel of mijn boodschapper, en dit boek is het laatste van de 12 kleine profeten. Het boek Malachi beschrijft een tijd waarin veel mis is gegaan op moreel vlak. In hoofdstuk 3 lezen we over Malachi's visioen, waarin een bode wordt aangekondigd die de weg zal bereiden voor de komst van de Eeuwige. Dit proces omvat ook een reiniging, vergelijkbaar met het smelten en zuiveren van zilver, zoals beschreven in vers 3. Deze bode wordt geassocieerd met de profeet Elia, zoals ook aangegeven is in hoofdstuk 3, vers 23, of hoofdstuk 4, vers 5, afhankelijk van de Bijbelvertaling die u gebruikt. De evangeliën verwijzen ook naar deze persoon als Johannes de Doper, specifiek in de gedeelten Matthäus 11, vers 14 en Matthäus 17, vers 10 tot en met 13. Is het niet opmerkelijk dat toen Johannes de Doper aan Yeshua vroeg of hij de beloofde Messias was, Yeshua antwoordde met de verwijzing naar de wonderen die plaatsvonden, waaronder de genezing van melaatsen, zoals vermeld in Matthäus 11, vers 4 en 5. Het is goed mogelijk dat hij hier doelde op Metzorim, mensen die lijden aan Sagaat. Volgens Lucas 17, vers 11 tot en met 19, ontmoette Yeshua 10 melaatsen buiten de stad, die hij genas met de instructie zich aan de priester te tonen. Op verschillende plaatsen, zoals in Markus 1, vers 40 tot en met 45, beval hij degene die hij genas om het aan niemand te vertellen. Dat is opmerkelijk. Het kan ook worden gezien als een verwijzing naar de macht van de tong, die hen in eerste instantie onrein, besmet en zelfs ziek had gemaakt. Die macht van de tong is moeilijk te overschatten, omdat ons spreken veel impact heeft. In de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 26 en 27, lezen we over de impact van onze tong. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor de Vader is, omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Dit getuigt van een houding die haaks staat op eigen gewin en kwaadsprekerij. Hoe vaak vergeten we echter aandacht te besteden aan het meest basale gereedschap van onze taal, woorden of Devarim. Het waren de woorden van de Eeuwige die de hele schepping tot stand bracht. En toch denken wij vaak dat de woorden die wij uitspreken of de berichtjes die we sturen zomaar verdwijnen, er niet zo erg toe doen. Ook al lijken soms woorden verstomd of verwijderd uit een app, eenmaal uitgesproken blijven ze hangen bij de ontvanger, omdat ze moeilijk zijn uit te wissen. En dat benadrukt het belang van een zuiver hart, zodat we geen destructieve, afbrekende woorden uitspreken, maar juist woorden die opbouwen en leven brengen. Wanneer Malachi spreekt over de komst van de geest van Elia, voorafgaand aan die grote en geduchte dag van de Heer, benadrukt hij ook het thema van reiniging en herstel. De harten van de vaders zullen terugkeren tot hun zonen en de harten van de zonen tot de vaders. Dat duidt op een volledig herstel van relaties. Dit sluit direct aan bij de parasha van deze Shabbat. Er zijn natuurlijk veel redenen waarom relaties verstoord kunnen worden. En in dat verband is het ook interessant om verder te kijken naar dat woord metzora, omdat het fonetisch lijkt op motzi shem ra, wat betekent iemand die kwaad spreekt. En vanwege deze woordspeling leggen de rabbijnen dat verband met kwaadsprekerij, of lashon hara in het Hebreeuws, als de voornaamste oorzaak voor het tsaraat. Maar volgens de Talmud, in Arachin 16a, zijn er in totaal zelfs 7 zonden die gestraft kunnen worden met tsaraat. Laster, bloedvergieten, onnadenkend afgelegde eden, incest en overspel, arrogantie, diefstal en hebzucht. Wanneer we deze lijst bekijken, wordt duidelijk dat zelfs zonder zichtbare symptomen van tsaraat er al een scheiding tussen mensen kan optreden die hen in een sociaal en geestelijk isolement drijft. Wellicht is dat ook een van de redenen waarom de apostel Paulus ons in 2 Korinthe 7 vers 1 oproept tot het reinigen van onszelf van elke besmetting van vlees en geest. En ik geloof dat de geest van Elia, waar Malachi over spreekt, daar ook instrumenteel bij zal zijn, als wij ons daarvoor open durven te stellen natuurlijk. Een van de elementen van de rituele reiniging, zoals beschreven in Leviticus 14, is het gebruik van bronwater, ook wel levend water genoemd. Dit water heeft niet alleen een praktische, maar ook een symbolische betekenis. Interessant is dat Yeshua zich later zelf ook zou identificeren met dat levende water. Dat was al profetisch voorzegd, bijvoorbeeld in Zacharia 13 vers 1, waar staat dat er een fontein geopend zal worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, voor zonde en onreinheid. Opmerkelijk is dat als Leviticus 14 het over de metzora heeft, dit betrekking heeft op zowel een persoonlijk, individueel niveau, als ook op een meer collectief niveau, zoals een huis of een woning. Als ik die gedachte verbind met de tekst uit Zacharia 13, zou er dan ook in het huis van David sprake zijn geweest van tsaraat? Een besmetting door de zonde en onreinheid die door het water van die fontein zal worden weggenomen? Hier zien we duidelijk dat er een goddelijke voorziening is voor de reiniging en vergeving die veel verder gaat dan dat voor het individu alleen. Deze wordt ons zowel getoond in Leviticus, maar nog helderder door het offer van Yeshua, onze hoge priester, dat we tijdens de Pesachperiode mogen herdenken. Toch is het tragisch dat men vaak geen vertrouwen stelt in deze voorziening. Jeremia 2 vers 13 benadrukt deze tragedie door te stellen: mijn volk heeft 2 kwalijke dingen gedaan. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten en voor zichzelf reservoirs uitgehouwen, gebroken bakken die geen water vasthouden. Jeremia benadrukt het belang van het wenden tot de ware bron van leven en zuiverheid, in plaats van te vertrouwen op ontoereikende en gebrekkige alternatieven. Dit was relevant voor het volk uit zijn tijd, maar zou dit ook niet op onze tijd van toepassing kunnen zijn? De metzora, die meende genezen te zijn, moest zich wel eerst tot de priester wenden. Alleen deze was bevoegd om te beoordelen of er sprake was van tsaraat en wanneer dit was verdwenen. Dit gold ook voor de tsaraat in een huis, want niet elke vorm van uitslag aan een huis is namelijk tsaraat. En daarom zegt Leviticus 14 vers 33 expliciet dat men alleen kan zeggen er lijkt een ziekte van het huis te zijn en niet er is een ziekte. Zoals de priester bepaalt of er werkelijk een ziekte is, zo kan hij ook het herstel ervan bevestigen. De rol van de priester bij zowel diagnose als bij de weg tot herstel is dus cruciaal. Deze maandagavond begint Pesach, waardoor deze Shabbat ook bekend staat als de Shabbat HaGadol. En dat brengt ons ook bij de hoge priesterlijke rol van Yeshua, zoals sterk benadrukt wordt in de brief aan de Hebreeën. Yeshua's offer reinigt ons van zonde en ongerechtigheid, een thema waarin Leviticus ons dieper inzicht kan geven. Geïnspireerd door het Bijbelgedeelte dat we vandaag hebben gelezen, koos ik ook om Hebreeën 13 vers 8 tot en met 21 hierbij te betrekken. Hier lezen we dat Yeshua buiten de stadspoorten leed om ons met zijn eigen bloed te heiligen. En dit roept het beeld op van Leviticus 14 vers 2 tot en met 3, waar de priester de metzora buiten het kamp tegemoet treedt. Dit beschrijft een wederzijdse toenadering, zoals ook in Jacobus 4 vers 8 staat, dat als wij tot God naderen, hij tot ons nadert. En dit doet me denken aan Klaagliederen 5 vers 21, waar aan het einde van het boek wordt gebeden, Heer, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. En daarna gaat de tekst verder met, vernieuw onze dagen als van ouds. Zult u ons geheel verwerpen? Zult u eeuwig vertoornd op ons zijn? Als de metzora daadwerkelijk genezen was, tot inkeer was gekomen, hij zich tot de priester keerde, die hem als het ware halverwege ontmoette, en hem reinigde, zodat de eens verbannene weer kon worden opgenomen binnen de gemeenschap. Inderdaad, als in de dagen van ouds, zoals Klaagliederen beschrijft. In de rabbijnse traditie wordt een intrigerende vraag gesteld. Wat is de naam van de Messias? En een van de antwoorden daarop luidt, de Melaatse van het huis van Rabbi. En daarmee wordt onder meer bedoeld dat de Messias, net als de Metzora, afgezonderd zal zijn van alle andere mensen. Maar het blijft moeilijk te begrijpen, aangezien de Messias ook wordt geassocieerd met de ultieme verlossing, een toonbeeld van leven en vitaliteit. Hoe kan zijn naam dan verbonden zijn met Zagaat, iets dat geassocieerd wordt met dood en ballingschap? Hebreeën 13 vers 12 geeft aan dat Yeshua juist buiten de poort heeft geleden, in afzondering van de gemeenschap, net als de Metzora. En zo blijkt dat het lijden van Yeshua, dat we in deze periode gedenken, ook op deze wijze verbonden is aan deze parasha. Ik wil u de volgende taalkundige connectie niet onthouden. In de herziene Statenvertaling wordt het einde van Jesaja 53 vers 8 vertaald als om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Het Hebreeuwse woord voor plaag is neka, dat ook slag kan betekenen. We vinden dit woord ongeveer 78 keer in de Tanach. Interessant is dat als we zoeken naar verzen waar neka gebruikt wordt in de betekenis van slag of plaag, die iets of iemand treft, en dat wordt uitgedrukt met het voortzetsel lamed, er maar 3 verzen overblijven. Jesaja 53 vers 8 en Leviticus 13 de verzen 17 en 51. En die laatste 2 gaan over het Zagaat. En Hebreeën 12 vers 2 zegt dat Yeshua die slag zelf op zich heeft genomen. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En is hij uiteindelijk gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. Ik wil afsluiten met de laatste verzen uit Hebreeën die we hebben gelezen, omdat ze ons aanmoedigen om ons hart zuiver te houden en een zegen te zijn voor anderen. De God van de vrede die onze Heer Jezus Christus, de grote herder van de schapen, uit de dood heeft opgewekt, door het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Mogen hij werken in ons wat in zijn ogen welgevallig is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Chag Pesach, kasher, besameach. Ik wens u een koosjere en vreugdevolle Pesach.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom.